In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde. Opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, die eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 22, het 12e en het 13e vers. Met elkander belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u lezen wat we vinden in de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. 1 Korinthe 11, vanaf het 23e vers tot het einde. We noemen u 1 Korinthe 11. van vers 23 tot het einde. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als ge dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden we niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als ge saamkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eet, opdat ge niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik u verordenen, als ik zal gekomen zijn. Laten we nu met elkander bidden om de zegen des Heren. Het is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, eeuwige en volzalige God, dat we ook aan de avond van deze uw dag met elkander aan deze plaats des gebeds mogen vergaderd zijn. En nu bidden wij u, Heere, wil gij uzelf in het midden verheerlijken, wil u een heilige geest bij uw woord schenken, opdat woord en geest zijn kracht mogen doen in onze harten, want dan zal het strekken tot uw verheerlijking. Heere, daartoe gaat het toch. Gij hebt alle dingen geschapen tot eer uws naams, maar ook in de herschepping doet gij het alles om de ere en de glorie van u naar waarde, nooit genoeg volprezen naam. En waar wij u die eer niet kunnen brengen, Heer, en wij u van die eer beroofd hebben in onze diepe val, in ons bondshoofd Adam, daar smeken wij u, o God, mocht het u behagen, het is in de harten te willen werken, die herschepping, die wedergeboorte, die waarachtige bekering werken in het hart, als we er nog vreemd van zijn voor onze kinderen, want ook die kinderen komt u belofte toe, voor onze jonge mensen, Heren, voor ons ouderen. Ach, we hebben alle tezamen, jong of oud, groot of klein, arm of rijk, geleerd of ongeleerd. We hebben allen hetzelfde nodig, zal het toch wel zijn, Heren, op reis naar die eeuwigheid, dat we wederom geboren worden, ons stenen hart wordt weggenomen en gij ons een vlezen hart schenkt, waarop gij schrijft de tafelen van uw heilige en goddelijke wet. En daar mogen we u nu om bidden, Heere. En zo smeken wij u, wil zegenend afdalen onder de bediening des woords, doren openen, de harten ontsluiten, en dat we verwaardigd werden voor onszelf te mogen luisteren, gebonden te worden aan uw woord, als we op grond van uw woord gaan overdenken wat de kerk beleidt in de inzetting van het avondmaal van u, o dierbare Heer Jezus, hoe het alles bij die tekenen spreekt van uw gebroken lichaam en van uw vergoten bloed. Hoe het daar alles spreekt in dat sacrament van wat gij hebt willen doen, opdat God zijn eer weer zou ontvangen, het recht Gods opgeluisterd, en uw arme bruid in zichzelf zwart vanwege de zonden en de ongerechtigheden, liggende in het slijk der zonde, zou kunnen worden gered en gezaligd, door uw bloed gereinigd, door uw geest vernieuwd, weer zou kunnen ingaan in de eeuwige tabernakelen, om aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob en die bruiloft des lams, en uw geslacht lam in het midden. Ach, wij bidden u, het zou groot zijn, Heere, als we een zegen mochten wegdragen. Maar nu is het voor u niet te groot om het te schenken. Laat nog eens een kruimeltje van die genade tafel vallen, Heere. En we zullen verblijd worden door uw daden. Vergeef genadiglijk al onze zonden die uw hoogheid schonden met gedachte woorden of daden tegen u bedreven. En dat we al zo aan het woord gebonden mochten worden, dat het voor ons mogen zijn spijze en drank die niet vergaat, maar die blijft tot in eeuwigheid. Gedenk aan hem die de mond tot u is. Ach, Heere, zo menigmaal hebt u gunst willen betonen. Maar nu hebben we telkens weer nodig. En nu moeten we het ook telkens beleiden. Het ligt aan onze zijde verzondigd, Heere. Maar wij pleiten niet op enige gerechtigheid aan de zijde van het schepsel, maar op die gezegende borgtochtelijke gerechtigheid en op grond van uw eigen belofte, uw toezegging. Wel nu dan, Heere, verblijd ons tezamen in het horen en in het prediken, weer uit het midden van ons, al wat zou kunnen hinderen of schaden, wil gedenken ook aan hen die naar ons luisteren, Heere, die niet kunnen, het zij door zwakte des lichaams of ouderdom of zoveel andere oorzaken. Ach, kom ook voor hen met uw woord mee. En ge mocht ook die luisterende harten een verbeurde zegen willen bereiden. We dragen alle zieken aan u op. Ze zijn u met name bekend, Heere, die niet kunnen opgaan. Ach, gedenk ze, Heere, naar lichaam en naar ziel. Ge mocht nog willen betonen dat gij een God zijt die juist in wegen van ziekten en van beproeving wil tonen wat het hart aan u heeft, dat met alle smart tot u leert vluchten. Wees aan alle plaatsen uw heerschappij, verstoor de werken van de vorst der duisternis, ontfermt u nog over uw moede en matte erfdeel in de verstrooiing. Ach, Heere God, kon het u behagen nog eens samen te voegen wat samen hoort te leven, samen hoort te bidden, samen hoort te verkeren om de kandelaar van uw getuigenis. Ach, het lijkt vaak zo onmogelijk aan onze zijde, maar bij u zijn alle dingen nog mogelijk en we mogen het wel weten. Gij zult ze eens samen drijven, dwars door de oordelen heen. God van alle genade, ontfermt u zo over uw kerk, ontfermt u over land en volk, overheid en vorstenhuis in moeilijke en zorgelijke tijden. O, dat hun verwachting eens van u de Heere God mocht zijn. En dan zouden ze het ervaren, ook die in hoogheid zijn gezeten, die tot regeren geroepen worden, dat gij wijsheid schenkt wie het ontbreekt, en dat gij in de moeilijkste omstandigheden nog altijd een weg weet en een weg kan banen. Bouw nog Jeruzalem, verstoor de werken van de vorst der duisternis en hoor ons ootmoedig smeekgebed in die biddende en dankende hoge priester, in den Heere Jezus. Amen. We gaan met u overdenken de 28e zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. Ik ga u daartoe deze zondagsafdeling lezen. Zondag 28. En in de 28e zondagsafdeling wordt gevraagd: hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daar benevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat we door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. En waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk al zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als ze van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? In de inzetting des avondmaals, welke al zo luidt, de Heer Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. En deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen. Is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Zo gaat het dus, geliefden, in deze 28ste zondagsafdeling over het heilige avondmaal onzes Heren. De betekenis van dit heilige avondmaal, door de onderwijzer hier uiteengezet in deze zondagsafdeling, rust op wat God zelf in zijn woord heeft geopenbaard en geleerd. Zo gaat het dan in deze zondagsafdeling eerst over de instelling van het heilige avondmaal. De Heer Jezus zelf heeft het ingesteld. En dan gaat het hier in de tweede plaats over de betekenis van het heilige avondmaal. Dat zo het brood gebroken en de wijn vergoten wordt, Christus bloed is vergoten en zijn lichaam gebroken, en gelijk brood en wijn het lichaam sterkt, laaft, zo is ook het bloed en het lichaam van Christus, zijn vlees en bloed, spijze en drank voor de hongerende en dorstende ziel naar de gerechtigheid. We gaan dus deze dingen overdenken, de instelling en de betekenis. Wilt u het anders? We zouden het ook zo kunnen zeggen, en laten we het dan ook zo zien. Het heilige avondmaal is een gedachtenismaaltijd. Want de Heere zegt: doe dit tot mijn gedachtenis. Het is in de tweede plaats een verbondstafel. Want aan die heilige dis verbindt God zich in Christus, zijn volk tot een God en een vader te zijn, wat dan door dat sacrament als teken en zegel verzegeld wordt. Het is dus ook een verbondstafel. En in de derde plaats is het een bruiloftsdis. Het is als het ware de prediking van het bruiloftsmaal hierboven, waarvan we lezen dat eens heel de kerk Gods zal aanzitten aan de bruiloftsdis met Abraham, Isaac en Jacob, en het lam in het midden. Het heilige avondmaal. Een gedachtenis, maaltijd, een verbondstafel en een bruiloftsdis. En het behagen de Heere door zijn heilige geest het woord voor uw verstand te verklaren en aan uw harten te heiligen. Zingen we dan eerst uit de 105e psalm, de verzen 22, 23 en 24. Heilige avondmaal, ik veronderstel dat u dit alles zult weten, is ingesteld in de nacht in welke de Heer Jezus verraden werd. Een nacht waarin het vuur in de smidse der hel heet gestookt werd. Een nacht waarin Satan en alle vijanden van Christus op de been waren om die gezegende Christus te vangen, over te leveren in de handen der vijanden en hem de dood in te drijven. Maar in die bange en donkere nacht van het verraad en het gevangen nemen van de Heer Jezus was er toch ook een heerlijke en een rijke openbaring van de liefde Gods, geopenbaard tot in zichzelf arme, ellendige, zondige en schuldige mensenkinderen. in diezelfde bange nacht, waarin de hel in beroering was, was er toch ook de liefdegeur van Christus met zijn jongeren. Want in die nacht heeft eerst Christus met zijn jongeren het Pascha gevierd. En die viering van het Pascha zag op de gemeenschap, de liefdeband die daar was tussen de Heer Jezus en zijn jongeren. Toen hij dan ook het Pascha met zijn jongeren gevierd had, heeft hij de dis niet gesloten, maar we lezen dat hij toen instelde het heilige avondmaal. We hebben het u gelezen en de onderwijzer wijst er hierop in het antwoord op de 77ste vraag. De Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd nam het brood en als hij gedankt had brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat op mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker, zeggende: dat is het Nieuwe Testament in mijn bloed, en doe dat zo dikwijls als ze die zult drinken tot mijn gedachtenis. Zo heeft de Heer Jezus dus in die nacht zelf het sacrament van het heilige avondmaal aan zijn kerk gegeven. En dat is van grote betekenis dat de Heere dit gedaan heeft na de paasfeestviering. Zie, de Heere had dit natuurlijk ook bij een andere gelegenheid wel kunnen doen. Maar nee, eerst wilde Jezus met zijn jongeren het Pascha houden en dan instellen het heilige avondmaal. Van grote betekenis. Waarom? Niet alleen dit. Dat nu het ene teken het andere teken vervangt. Dat nu het teken van het Pascha overgaat in het teken van het heilige avondmaal. Nee, meer nog. Dat nu de oude bedeling wordt afgesloten en de nieuwtestamentische bedeling een aanvang neemt. En dat ook dit van grote betekenis is. Want immers, nu heeft het laatste uur van de dienst der schaduwen geslagen. Het bloed van stieren en bokken behoeft nu niet langer vergoten te worden. Immers, nu staat het Lam Gods zelf klaar om zijn lichaam te laten verbreken en om zijn dierbaar hartebloed voor de zijne te geven, geliefden. Daarom is van u voortaan en het altaar en het offer en de priester niet meer nodig. Het paaslam zal nu geslacht worden. En zo houdt de oud-testamentische bedeling op en vangt de nieuw-testamentische bedeling aan. Rijker en heerlijker nog dan die onder het oude verbond. Want immers het Pascha wees op het lam dat komen zou. Het heilige avondmaal wijst op het lam dat gekomen is. De schuld is betaald en de zonde is verzoend. en het recht Gods is gehandhaafd. En daarom meer. En dan ligt de betekenis van die instelling van het avondmaal vlak na het Pascha nog dieper. Wat betekende nu feitelijk het Pascha? Weet u dat wel? Het Pascha sprak van twee zaken. Het Pascha predikte het offer, dat is de verzoening, en daarna de gemeenschap. Dat is een machtige betekenis, geliefde. Ach, ook onze dierbare sacramenten, ze zijn zo rijk. Och, leefden we het door de genade des geloofs eens meer in. Zetten we er ons hart toch eens meer op. Om ook de beleving van die dierbare sacramenten te mogen kennen. Zie, eerst zeiden we, zegt het Pascha, het offer moet gebracht. Daarom werd eerst het lam geslacht en het bloed werd gesprengd. Wat betekende dat nou, als dat geschiedde? Wel immers dit, nu was door dat offer, door dat bloed, de verzoening tot stand gebracht. Want God had gezegd, als ik het bloed zien zal, dan zal ik u voorbij gaan. Natuurlijk onder het oude verbond en de paasdis was dit symbolisch, dat lam en dat bloed, naar het lam en naar het bloed. Het beelden het af. Nu was de verzoening aangebracht. Wie moest er dan verzoend worden? Wel, God moest met die zondaar verzoend worden. En dat symboliseerde nu dat lam en dat bloed. Als nu het offer gebracht is en de verzoening is gekomen, dan schikt men, en dat is de tweede betekenis, dan schikt men gemeenschappelijk aan de paasmaaltijd. Dan begon dus het paasmaal. En dat paasmaal, dat was, nu was men samen verbonden aan die dis. In gemeenschap samen verbonden aan de gastheer, God de Heere in Christus. Dat heeft nu een rijke betekenis. Als God is verzoend, dan kan er de gemeenschap plaats hebben met de verzoende God en met die zondaar die door dat bloed des lams verzoend is geworden. Nu kan er weer gemeenschap zijn tussen een verloren zondaar en een heilige en rechtvaardige God. En dan kan er ook gemeenschap zijn met de gelovigen onder elkander. Dat is de machtige betekenis van het Pascha. Wel nu, datzelfde vindt u terug in het heilige avondmaal. Daarvan spreken dan ook bij het heilige avondmaal weer de tekenen van brood en van beker. Niet waar? Het brood, het gebroken brood, wijst heen naar het gebroken lichaam van Christus aan het kruis. En de wijn die vergoten wordt, wijst heen naar het bloed des lams, vergoten op Golgotha's heuveltop. Zo wijst dus ook het heilige avondmaal op deze twee zaken. Eerst het offer, de verzoening. Jezus Christus en dien gekruist. En omdat dat offer is gebracht en dat bloed vergoten is, nu kunnen ze aankomen. Nu kunnen ze toetreden, de hongerende en de dorstende naar de gerechtigheid, want nu is het mogelijk gemeenschap met een heilig en een rechtvaardig God te oefenen. En de gemeenschap met allen die Jezus Christus in hetzelfde dierbare geloof liefhebben en beminnen. Zo heeft dus ook de inzetting van het avondmaal en dat avondmaal op zichzelf een rijke betekenis, geliefden. En waartoe is het nu ingezet? En dan wordt het ons verteld, geliefden, in de catechismus in antwoord 75. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit brood te eten en daarbij en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik het met de ogen zie en het uit de hand van de dienaar ontvangt. We noemden het een gedachtenismaaltijd. Nu zal het u duidelijk zijn waarom. Omdat de Heere Jezus zelf zegt bij de instelling: doet dat tot mijn gedachtenis. Zie geliefden, als nu het heilige avondmaal een gedachtenismaaltijd is, en dan is het dus een zaak van hoofd, maar ook een zaak van mijn hart. Dat moet u wel bedenken. Tot mijn gedachtenis. Dat is dan maar niet een bloot denken. Dan komen we op de lijn van Zwingli. Zwingli, de reformator, zag de sacramenten, dus ook het sacrament van het heilige avondmaal, alleen maar als een gedachtenismaaltijd. Hij legde dit zo uit, Zwingli: als ik bekijk het portret van mijn gestorven vader of moeder, dan op het portret ziende, denk ik aan haar. Ik ben gedachtenis aan haar of aan hem, denk ik. Wel nu, zegt hij, zo is het ook met het heilige avondmaal. Dan gedenken we wat Jezus Christus gedaan heeft. Maar gelukkig, geliefden, is toch het sacrament iets meer dan slechts bloot gedenken. Dat zal blijken uit het verdere van het antwoord op de vraag 75... dat het ook is met het geloof Christus omhelzen. Dat tot zijn gedachtenis is dus een zaak van het hoofd, maar ook van het hart. Niet bloot gedenken, maar in het geloof gedenken. Dan is niet alleen mijn hart, mijn hoofd, maar dan is mijn hart er ook mee werkzaam. Ik denk aan wat David zegt in de 103e psalm. Als David gaat gedenken wat de Heere voor hem is en wat de Heere voor hem gedaan heeft, hoe begint hij dan? Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam, en vergeet geen van zijn weldaden. Hij gedenkt dus met het hoofd, maar ook met het hart al wat binnenin mij is, geliefden. Gedenken in het geloof. Dat is dus, en laat ik het u maar weer heel eenvoudig zeggen, dat u het vatten mag, nu in het geloof gedenken, dat is met uw geest het inleven. De heilige avondmaalsdis roept ons voor de aandacht, de lijdende Christus. Hij roept voor onze ogen op, die gezegende borg en zaligmaker. Zoals hij eens uitging buiten de legerplaats, onze smaadheid dragende. En denk het nu in, doe het tot mijn gedachtenis. Daar zit nu die avondmaalganger aan die heilige dis. En u moet die gedenken. Dat is dus in het geloof gedenken. Dat is dus in den geest inleven bij dat gebroken brood en bij die vergoten wijn. Dierbare Jezus, dat hebt gij willen doen en dat voor mij, dat is een genade. O vriend, dat is nu in het geloof gedenken. Ja, en proeven en smaken wat Christus is voor zijn volk. In het geloof, geliefden, indenken in de geest. Nog eens, als dan die avondmaalganger aan die heiligen dis zit, denkt hij het in, want daar spreekt het brood en de beker van. Hoe Christus heen gegaan is, toen hij het avondmaal ingesteld had, naar de hof der smarten, waar hij gekropen heeft als een worm en geen man. Zijn bloed heeft de zwarte aarde rood gekleurd. Dan gedenken we hoe hij gegaan is, gebonden geworden, geleid naar Caiaphas, hoe hij bespot, gehoond is geworden, men hem de zwadder spuwde in het heilige aangezicht. Dan gedenken we aan Gabbata, waar hij gegeeseld is, de doornenkroon droeg, in het oordeel gestaan heeft, ter gedachtenis met onze geest inleven, hoe nu die borg is gegaan buiten de legerplaats naar de sterfheuvel Golgotha, hoe hij gehangen heeft aan het vloekhout, een vloek geworden zijnde voor ons, zegt de apostel, zegt de profeet, hoe hij afgedaald is in de diepte der godsverlating. Dat is een groot voorrecht, want we hebben het er wel eens zo over, ook als het avondmaal is. En heb je nu werkelijk avondmaal mogen vieren? Zal het avondmaal gezegend zijn, moeten we dit kennen, met de geest dat inleven. Hij voor mij. Dat is het grootste wonder. Dat is hier een wonder. En dat blijft een wonder. En dat zal de verloste kerk thuis zijnde eeuwig door uitwonderen. Zie, dan vaart er een oordeel door onze ziel en die heilige dis. Want dan zegt dat hart, ik deed door mijn zonde hem al die smarten aan. Op geen andere manier kon ik verlost de vloek van het recht Gods die op mij drukt, heeft hij op zich willen laten. O dierbaar Jezus, wat word je dan dierbaar, ook in de gangen van uw vernedering. Maar meer, ter gedachtenis, met de geest inleven. Nu gaan we met de geest ook inleven, geliefden, en dat is zo rijk. Die plekskens waar onze ziel dus in stille overdenking neerzit, daar spreekt het ook dit van schuldvergeving, van genade, van verzoening, van ontferming, met de geest inleven. O, dan hoort het oor der ziel aan die heilige dis, de sprake Gods des Vaders. Heere, uw toorn is afgekeerd en gij vertroost mij. Dan is het in de geest inleven aan die heilige avond maals dis. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan, geliefden. Dan hebben we hier de sleutel waar de hemelpoort mee open gaat. Dan is hier de zee waarin de zonden verdwijnen. Dan vinden we hier de brief die ons in de adelstand verheft van het kindschap Gods geliefden. Hoe machtig rijk, doe het tot mijn gedachtenis. Wilt ge het nog onder een ander beeld? Denk eens met mij in. Toen Israël stond aan de boorden van de Jordaan, toen het Kanaan moest binnentrekken, alle vijanden waren overwonnen. Ze waren aan het einde van de reis en nu kwam er een belemmering. Nu konden ze dat Kanaan niet binnengaan. En de belemmering die er nu was, was nog machtiger dan de sterkste legers. Want daar stroomde de Jordaan, de breed, snelle rivier de Jordaan. In de dagen van de oogst, dan stond de Jordaan ver over haar oevers. En die Jordaan vormde de scheiding tussen het beloofde land en Israël. En hoe komen ze daar nu door? Geen bruggen, geen schuiten, geen ponten, geen veren. Hoe nu? Israël weet het niet. En denk dat nu in den geest inleven. En die heilige verbondsdis. De ziel zelf weet het niet. Maar zie, dat is de machtige prediking ook van dat sacrament van het avondmaal. Als wij geen weg weten, weet God de weg. En waar voor ons geen weg is, daar wil de Heere een weg banen. Want gij weet hoe de Heere toen bevel gaf dat de priesters de ark des verbonds moesten nemen. En die ark des verbonds dragen. En die snel stromende rivier de Jordaan ingaan. Dragende die ark des verbonds. Meer doen ze niet. Dus die priesters die doen niets. En dat volk van Israël doet niets. Hier doet de ark alles. En die ark symboliseerde die niet. De ware arke der behoudenis. Jezus Christus. Als ze dragende de ark de Jordaan ingaan. Dan worden de wateren van de Jordaan van een gescheiden. En dan komt daar een pad. En zo kan Israël door dat gebaande pad gaan in het Kanaan, in het beloofde land. Want daar staat die ark Christus. Wel nu ter gedachtenis met de geest in leven. Heren, daar spoelde de Jordaan van mijn zonden. Hoe zou ik ooit met u verzoend worden? Voor ons was er geen weg. Maar daar is die dierbare Christus. Die Jordaan van zonden en schuld. En die Jordaan des doods willen ingaan. En zo heeft die gezegende borg het pad gebaand. De weg vrijgemaakt. Waardoor nu de ziel komt in dat hemelse Kanaan. De vereniging met God die enig weer smaken zal. Om hem eeuwig te aanbidden. Voor de wonderen zijner genade die hij verricht, geliefden. En wat moet er dan gebeuren? Want daar hebt u de twee zaken weer. Christus is de wateren des doods ingegaan. Alle golven en baren gingen over hem heen. En u komt Israël daar behouden. En wat zegt de Heere, wat moet Israël dan doen? Nou, bij monden van Jozua, dat weten we toch? Nu zijn ze allemaal overgekomen. Ik heb daar eens jaren terug over gepreekt en nog gezegd, ik weet niet of er in het midden van ons zijn die het zich misschien nog herinneren, maar daar ligt toch zo'n rijke machtige vertroosting in, want heel dat volk is overgekomen. Maar de Heere had gezegd, nu moeten jullie overgaan op 500 ellen afstand. Dus niet recht toe recht aan op die ark, nee, want dan had toch, stel voor dat je bij de kleintjes behoort. En jij bent niet al te groot en je hebt soms van die reuzen voor je. En dan een paar miljoen zielen. Als jij dan in de achterste rijen komt, dan kun je niet op die ark zien. En zie nu de wijsheid des Heren. Nu zegt de Heren, nou ga je over op 500 ellen afstand. Zeg, nu kom de allerkleinste en de allerachterste zien op de ark, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Zo kwamen ze over. En dat is nu met de geest in leven, ter gedachtenis, wat Christus gedaan heeft. Dat in leven, bij het gebroken brood. En bij de vergoten wijn. Maar nu een tweede weldaad. En denk nu weer terug aan de betekenis. De verzoening is tot stand gebracht. En nu? Wel. Nu moet daar zijn de gemeenschap ter gedachtenis. En dan zegt de Heere tegen Israël, tegen Mozes. En dat gold voor heel Israël. Nou neem je 12 stenen. En die 12 stenen stapel je op elkaar als een gedenkteken op de plaats waar de priesters met de ark gestaan hebben. En je richt een gedenkteken op hier op de plaats waar ge voor het eerst uw voeten gezet hebt, op de grond van het beloofde land. En zo was dat teken ter gedachtenis aan de wondere verlossing die God aan een schuldig volk bereid had. Zo is het heilige avondmaal een gedachtenis, maaltijd aan wat God in Christus voor zijn in zichzelf zondig en schuldig volk heeft willen doen, geliefden. En daar ligt dan zo'n vertroosting en bemoediging in voor de allerkleinste en de allerachterste. Daar is het nu voor. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, daar zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op ons gebeden. Gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doet hij ook aan mij. En zo mag toetreden tot in heilig het is. Dan zijn we gehoorzaam aan Christus bevel. Doe dat tot mijner gedachtenis. Maar geliefden, de catechismus spreekt niet alleen van gedenken, maar ook van wat God in Christus belooft. U moet er dus op letten dat de Heere altijd zijn verbond geeft in de vorm van een belofte. Denk aan het werkverbond. Daar gaf de Heere in zijn belofte. Bij gehoorzaamheid beloofde de Heere het eeuwige leven. Denk aan het natuurverbond. Ook dat geeft de Heere in de vorm van een belofte. De aarde zal voortaan niet meer door water vergaan. En zo heeft de Heere ook zijn genadeverbond gegeven met deze belofte. Ik zal u tot een God zijn. En daarom, en nu lezen we nog eens het antwoord op vraag 75 en 76. Mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis bevolen van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken. Maar zo staat er dan verder. En ten anderen dat hij nu zelf met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed mij tot het eeuwige leven spijst en laaft. Maar, en nu gaan we naar het antwoord op vraag 76. Nu is het niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Het gaat dus ter gedachtenis en inleven wat hij beloofd heeft. Verstaat nu deze dingen goed. Ik hoop, ik vlei me, dat ik het toch duidelijk genoeg gezegd heb. Nu moeten daar dus twee dingen geschieden aan het heilige avondmaal. Dat is de weldaad die God in Christus schenkt. Aannemen. Natuurlijk. Zoals ik het stukje brood aanneem uit des dienaars hand en de beker des wijns opneem, zo moeten nu de gezegende weldaden van Christus aangenomen worden. Maar ze moeten aangenomen worden. Hoe? Zoals je soms zo dikwijls hoort. Want achter wordt vaak zo schrikkelijk oppervlakkig over de zaken geredeneerd. En hoeveel zielen gaan dan vaak, zeggen we met gestolen goed, straks eeuwig verloren. Als God het niet verhoedt, dan is het maar, ja, nu moet je het aannemen. Ja, dat is goed. Maar hier staat zo treffend
door de onderwijzer. Met een gelovig hart de zaken aannemen. Een gelovig hart. Weet je wat dat nou is? Hè? En dat is een zaak van het allergrootste belang. Daar komt het voor u en voor mij op aan. Dat ik een gelovig hart heb. Dat heb ik van nature niet. We hebben van nature een steenhart. Camoufleert wat ik u bidden mag niet. Ach, ik weet het, daar zijn soms vijanden van vrije genade. Maar een arm volk dat eraan ontdekt is geworden, wie er stenen hart is weggenomen en die een vlezen hart hebben gekregen, die vallen er zo hartelijk voor, geliefde. Een gelovig hart, dat is dus een bekeerd hart. Dat is een vernieuwd hart door de Heilige Geest. Dan schrijft de Heilige Geest de tafelen der wet op dat hart. En zeg u eens, wat wordt dat dan voor een hart? Nou, zeg dat u eens, als u het door genade kennen mag, uit je eigen leven. Heeft God uw stenen hart al weggenomen? Smeek het dan, kom, jongens en meisjes en kinderen, jong en oud, ouderen. We zeiden, we hebben het alles zo nodig, ach, doe het toch nog eens. De klokken van vrije genade luiden nog. Werd je nou toch eens mee werkzaam, lieve God. Neem dat stenen hart toch eens weg, alsjeblieft. En wil u me eens een vlezen hart schenken? En dat kunnen we weten, hoor, of je dat gehad hebt. Ik zeg altijd, je bent er zelf bij als God wat aan je doet. Als iemand er een staalder in mijn hand legt, dan weet ik het, want ik ben daar zelf bij, ik ontvang het. Zo gaat ook in de genade. Bouw toch het hoop uw huis niet op een misschien of op wat veronderstellingen. Een gelovig hart leeft uit de zekerheid. Want het geloof is zekerheid. Het is wat anders in de oefening daarvan. Daarin zijn de trappen, geliefde. Maar het geloof zelf heeft zekerheid in zich. En met een gelovig hart, als nu de Heere een vlezen hart schenkt en daar op de tafelen van zijn bed schenkt, kijk, dan wordt dat zo'n hart. Dat leert het inleven. Heere, ik ben uw gramschap dubbel waardig. Heere, ik heb de dood verdiend. Mag ik het nu eens eenvoudig zeggen? Een vlezen hart van God gekregen te hebben, dan word je inderdaad voor God een verloren mens. Wat we zijn, maar wat we met ons stenen hart niet beleven. Nu ga ik het dus beleven, wat ik ben. Kijk, en in zulke harten, daar kan het zo vaak zo wezen. Och, nu is het niet voor mij. Kijk, de hypocrieten, die hollen wel. Die hebben rechten en die nemen aan. Maar dat gelovig hart, och, dat krijgt dikwijls dan zoveel op zichzelf te zien. En dat zegt wel eens, ach, ik weet het niet. Want zie ik nu op mezelf. En wat er in mijn hart woont en woont en werkt. Heere, hoe kan het dan voor mij zijn? 1000 zorgen, 1000 doden. Kwellen dan vaak dat angstvallig hart. En dat hart hoort dan zo graag wat het nu is met een gelovig hart. De weldaden aannemen, want toepassen, het schenken, God schenkt in Christus de weldaad der schuldvergiffenis, dat is dus het geschenk Gods, dat belooft hij, en u valt de belofte en het aannemen samen. Een gelovig hart. En dan aannemen met het gelovig hart. Dat geloof is een bidden, een pleiten, een hopen, een zuchten, een zalig rusten op de borgtrouw van den Heere Jezus, wat onze catechismus hier noemt, het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen. Zie, als het zo is, wat doet dat hart dan? Dan zegt het, Heere, ik weet het niet, maar u weet het, en hier ben ik. Dan vallen we in Jezus' handen. Dan krijgen we niets te zien dan die bloedbruidegom alleen. Niet mijn bekering, niet mijn vorige bevinding, niet mijn tranen en mijn zuchten. Jezus, uw bloed, uw gerechtigheid, alleen. En daar is het die lieve Heilige Geest die dan dat hart ervan verzekert, van de vergeving der zonden en het eeuwige leven. Wat een eeuwig wonder, geliefden. Daar komt een hope en ik eindig ermee op de bruiloftsdis. Was het een gedachtenismaaltijd, een verbondstafel? Het is ook een bruiloftsdis, geliefde. Want daar aan die tafel, daar gaat het dus om den Heere Jezus alleen. En u hem alleen te zien. Ja. Als je dat recht krijgt in te denken, ik zei zojuist, dan valt alles weg. Hè? Dan is er maar een arme zondaar. Maar die zegt, Heere Jezus, u bent het alleen. In een huwelijk, een rechtgehaard huwelijk, dat gesloten wordt in gemeenschap van goederen. Waar gaat het dan in de allereerste plaats in dat huwelijk om? Om wat hij of zij meebrengt? Ik zeg niet dat dat er soms niet is, helaas, maar dat zijn geen rechte huwelijken in de liefde gesloten. Alleen, om een recht in het rechte huwelijk, dan gaat het om de persoon zelf. Welnu, daaraan die heilige dis, dat u een bruiloftsdis wordt. Daar zegt de Heer Jezus, kind, bruid, al het mijne is het uwe. Door den Heilige Geest, de gemeenschap van goederen. Wat ik had, nam de bruidegom. Mijn zonde, mijn schuld, het oordeel, de vloek, een arme, verdoemelijke bruid, o hemelse bruidegom, Jezus, hoe kon u mij lief hebben? Je zou besterven van verwondering. Ja, die arme bruid, daarvan zegt de dichter, haar kleding is van gouden borduursel. Want nu zegt de bruidegom, en nu is al het mijne, mijn gerechtigheid, mijn heiligheid, mijn vrede, het is alles het uwe. Kan het rijker, kan het zaliger, kan het heerlijker, geliefde, Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Daar predikt Nidissan. Het gaat naar de eeuwige vereniging van de bruidegom en de bruid. En dat komt straks. En nu is dit zo rijk. En ik eindig in het natuurlijke. Dan gaat het zo. Eerst een bruiloft, een huwelijk. En daarna een begrafenis. In het koninkrijk van onze dierbare Heere Jezus gaat het net andersom. Eerst een begrafenis. Die oude mens der zonde, die moet gekruisigd. Die moet sterven. Die moet de dood in. En zo gaat het van een begrafenis naar de bruiloft. Komt in. Zo roept de bruidegom. En zit aan. Wat zou dat zijn? Zou ik er komen? Dat kan zo de vraag zijn. Leeft die vraag in uw harten? Ik wenste het wel. Dat God u dan doet verstaan. Dat uw plaats naar goddelijk recht er buiten is. En dat goed te leren keuren, dat is een heel stuk. Hè. Heb je het ook alles mogen doen? Een heel stuk, want het is makkelijk gezegd. Maar God in zijn recht, zo toevallen, dat ik kom te staan met de dwaze maagden buiten de poort. Maar dierbare Heer Jezus, volzalige God, kan toch niet weggaan. Dan zal ik kloppen, kloppen, tot ik niet meer kloppen kan. Ach, mocht ik hier toch binnengaan, ik boos en snootrebel, die niets verdient dan de hel, weet wie er genodigd worden, die kennen de pijn van het gemis. Zoals Maria Magdalena. Daar staat ze. Bij het ledige graf. Met een wenende ziel. Met de Heer Jezus. Is ze alles kwijt. Wien zoekt ze? En dan wist ze het goed te zeggen. Kom die vraag, leggen we op uw hart. Wien zoekt gij? En als je nu de pijn van het gemis mag kennen van de Heer Jezus. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Hoor dan, als het dan zo is. Als bij die Maria Magdalena, dan zeggen ze vanuit den hemel, ik weet wien hij zoekt, Jezus. Zo hij vertoeft, verbijt hem dan. Hij zal gewisselijk komen. Zoekt u hem nu, jong of oud, het is of ingaan in de bruiloftszaal. Of met de dwaze maagden eeuwig erbuiten. En als u dat nu eens was. Amen. Goedertierne en volzalige God. Behagen het u zelf. Uw woord toe te passen door uw heilige geest aan de harten. Uw woord sprak ons van zulke heerlijke zaken.
enerzijds tot smart der ziel, dat we zo diep gevallen zijn, dat gij dierbare Jezus zulke weg van lijden en sterven gaan moest, buiten de legerplaats. Maar dat gij nu uit de eeuwige liefde tot een zwarte verdoemelijke bruid de zonde op u hebt willen nemen, de schuld betalen, het recht Gods verheerlijken en alle deugden Gods hebt willen opluisteren. O, dat we mogen kennen de pijn van het smart u te missen en u niet te kunnen missen. Geef me u, o Heere Jezus, ach, kom in mijn hart, opdat ik door u met God verzoend een hopen op u hebben mag. Amen. Het vierde vers uit Psalm 130. Vang u met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.